Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en was en komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen het eerste en het laatste vers van Psalm 98. Laat ons samen lezen uit het woord van God uit het Nieuwe Testament, Matthäus 24 en daarvan de versen 29 tot 44. Ik noem u Matthäus 24 en dan beginnen we bij het 29ste vers.
En terstond, na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En leert van den vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot een dag toe op welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Daar zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere ze komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn genade bidden. Grootmachtig en dierbaar koning, die woont en wandelt in den hemel uwer heerlijkheid, die deze aarde maakte tot een woonplaats van de mensen die ge daarop stelde, opdat ze leven zouden tot de roem en tot de glorie van uw dierbare naam, die u zelf beoogt in al uw werken, maar die ook de gelukzaligheid legt in het hart van al degenen die gij gemaakt hebt, om tot uw eer te wandelen, zodat ook in het leven uw schepselen de hoogste vreugde en het hoogste geluk is u te mogen kennen en u te mogen dienen. Buiten de kennis van u is er geen leven en buiten uw dienst geen waarachtig geluk, geen innige blijdschap. Heere, wil u ons dat ook vanavond leren, als we ons voor uw aangezicht nederbuigen in het paleis van uw heiligheid, en wij als uw gemeente hier samengekomen zijn om het woord uw waarheid te vernemen. Leer ons dan de scheiding zien die gemaakt is door onze zonden tussen u en ons. En leer ons zien dat zo we u niet kennen, we het leven missen, we geen waarachtige toekomst hebben, we geen enkele reden hebben om blijde te zijn, daar toch de waarachtige blijdschap en het leven alleen is in de kennis van u, door uw Zoon Jezus Christus in deze wereld aan zondaren geopenbaard. Het mocht ons vanavond tot verwondering zijn, Heere, dat u het ons wilt verkondigen, wat u aan duizenden en miljoenen naar uw rechtvaardig oordeel onthoudt, daar u ons verkoren hebt om met onze kinderen te mogen komen naar uw huis, uw heilstem te mogen horen, Heer, in het midden van uw gemeente. O, weer u dan alles wat de komst van uw koninkrijk in ons hart en in ons midden zou kunnen verhinderen. Wil u alle lusteloosheid en alle matheid, alle toegeven aan onze vleeselijke gezindheden, door uw heilige geest buiten ons wegdrijven, opdat we zouden beseffen dat onze tijd voor het kort is, dat onze eeuwige belangen op het spel staan, dat we ons een weinig voor zouden inspannen, ook als het in het rijk der natuur wat drukkend en warm is. Heere God, geef toch dat we dan onze eeuwige belangen niet zouden verzaken om zulke kleine dingen, maar dat we des te meer van u zouden smeken om aandacht en oplettendheid, opdat we met een nauwgezet hart mochten horen wat de Heere spreken zal. Want u hebt beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden van u zijn. Heere, wek u dan ons hart op tot uw dienst. Ach, schenk ons daartoe de hulp van uw Heilige Geest. En leer ons hierop uit reeds dat eeuwig leven ingaat. De voorsmaken daarvan in onze zielen proeven. En standvastig op die weg des geloofs volharden door uw ondersteuningen. Wij dwalen telkens, we zijn zwak. In ons is geen kracht tegen een grote menigte die ons telkens aftrekt van uw dienst. Maar Heere, behoud ons. Houd u ons staande in het midden van het stormgedruis, in het midden van het ongeloof, de verzoekingen van de Satan en de aanrandingen van ons eigen hart. Laat de banier van het kruis voor ons oog worden opgericht en de bazuin geblazen, zodat hij geen onzeker geluid geven zal en we ons zouden mogen opmaken tot in heiligen krijg. Omziende op u, die nimmer wederspannig was en die nooit achterwaarts week, te mogen volgen op het pad wat u ons voorgegaan zijt. O overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus, die om de vreugde u voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht, en u gezeten is aan de rechterhand van uw Vader in den hemel der heerlijkheid, om daar een voorspraak te zijn van armen en van ellendigen, van mensen die nog in de woestijn van deze wereld zijn, die heen gegaan zijt om ons plaats te bereiden. Ontferm u over ons. Geef ons het gevoel uw nabijheid en genade in onze harten. Laat uw werk niet varen gelijk gij beloofd hebt, maar wil het openbaren ook in deze donkere, in deze laatste dagen, waarin wij de tekenen der tijden mogen waarnemen die uw komst voorafgaan. Waarvan u zelf gezegd hebt, leer van een vijgenboom, als een tak teder wordt en zijn bladeren uitspruiten, dat de zomer nabij is. Zo zijt gij ook nabij in uw komst, gelijk u beloofd hebt. Heere, dat het ons hart vervullen zou met die innerlijke spanning, met dat hijgend uitzien wat eenmaal in het hart van de dichter was toen hij zong. Het hijgend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Geef ook iets van dat verlangen naar, naar die storeloze gemeenschap met u, waar de zonden niet meer zijn, zullen de wereld voorbij gegaan, zal zij met groot gedruis haar elementen brandend zullen vergaan, maar dan op die nieuwe aarde en in die nieuwe hemel, uw volk zal wonen met hun zaad, om uw lof altoos te mogen verkondigen en bij u te mogen zijn, zonder te scheiden meer. Neem u daartoe de zonde weg, Heere, die nu nog scheiding maken tussen u en ons. Wil u de knopen ontbinden en de raadselen ontsluieren van de harten die schreien tot uw vluchten, die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid, die niet dan met schrik en grote vrezen aan die dag durven denken. O, laat u ze naderbij treden en doe ze zien dat ze daar diezelfde koning zullen ontmoeten, bij wie ze hier gevonden hebben milde handen, vriendelijke ogen, opdat ze zo ook zouden gaan verlangen naar de dag van uw glorie, waarin gij uzelf bewijzen zult te zijn de koning der koningen en de Heere der Heren. Maar Heere, laat het ook een spoorslag zijn voor degene die nog buiten uw koninkrijk staan, die uw naam niet beminnen en u niet aanschouwd hebben, als die God die de zonde vergeeft en de overtredingen toedekt. O Heere, laat er ook vanavond nog eens zondaren worden toegebracht, want het zal zo erg zijn om bekeerd te vallen in de handen van de levende God. Daar zullen onze gerechtigheden niet baat, want in die strijd baat geen goed werk. Daar geldt alleen de prijs van uw dierbaar bloed, dat we dan ons hart zouden onderzoeken, of ook wij reeds steunen op die aangebrachte gerechtigheid door het kruis van Golgotha, of dat we ons nog tevreden stellen met wat vodden van eigen gemaakte gerechtigheid, die in de dag des gerichts voor u niet zullen bestaan. Heren, dan is het nu nog niet te laat, trek ons dat, dan zullen we u nalopen. Ach, ontferm u zich ook over onze kinderen, heren. Ach, wil u ook verheerlijken in onze jeugd. Wil u het hart van onze kinderen tot u trekken. Doe ze zien de heerlijkheid van uw dienst en de bitterheid van de dienst deze wereld. Doe ze zien, heren, dat er bij u vrede en vreugd en blijdschap en eeuwig leven is. Daar de wereld niet anders baat dan dood en verderf. En ons leeg en arm achterlaat als een prooi van het wild gedierte, van de boze die rondgaat als een briesende leeuw. Opdat we in onze jeugd den Heere als onze schepper en weldoende leerden aanbidden. En ons voor u leerden nederbuigen. Er zou verwachting zijn, God van Abraham. Want u zult ons niet verlaten, gelijk u belooft. Heb u verbond gehouden tot in het duizendste geslacht. U hebt zelf gezworen, de hemel en de aarde, ze mogen voorbij gaan. Maar mijn verbond weet van geen wankelen of bezwijken. Heren, wij bidden u een zegen voor al degenen die in droefheid en in ziekte, in eenzaamheid en ouderdom thuis moesten achterblijven, die in gestichten en inrichtingen moeten zuchten. Heren, wil u ze daar ook met uw hulp op deze dag nabij zijn. Laat iets van die Sabbat vrede afdalen op de plaatsen der eenzaamheid waar ze verkeren moet. Wanneer ze niet als naar gewoonte kunnen gaan naar uw bedehuis, wil u zich dan in uw grondeloze ontferming nederbuigen aan hun ziekbed of waar dat ze ook zijn. En laat ze mogen ervaren dat ge overal zijt, waar armen hun smeking tot u opheffen, waar ellendigen in de nood van uw hulp verwachten. Heren, zegen u ook onze jongens en mannen in 's lands dienst. Laat ze ook op deze dag mogen ervaren dat ge ook daar zijt. En uw engelen levert rondom degene die u vrezen. Laat ze kracht putten uit uw getuigenis, waarvan ze niet verstoken behoeven te zijn. Want gij hebt het ons medegedeeld. Heren, gedenk u ook aan al de noden van uw kerk over het rond van de aarde. Zegen u al de arbeid der liefde die in uw naam verricht wordt, in evangelisatie en in zending. Zegen ons land en volk, denk aan ons vorstenhuis. Wil ook onze prins, die in de afgelopen week mocht gedenken, hoe dat gij hem een jaar tot zijn jaren toedeed, met uw heilige geest geleiden, opdat hij naar u en naar uw getuigenis zou vragen en daaruit leven zou. Wil ook in het huis van Oranje uw genade verheerlijken. Zegen u onze regering, ook onze plaatselijke overheid. Wij bevelen ook die aan u, heren, opdat door hun regering wij een stil en gerust leven zouden mogen leiden. En dat ook deze stad het tekenen van uw aanwezigheid, van uw inwoning zou mogen dragen. Wil u de zonde van Nederland niet bezoeken, ge zoudt ons wegvagen van voor uw aangezicht. Maar gedenk aan uw verbond, wat u hier geopenbaard hebt, waar uw knechten van oude tijden af van gesproken hebben, en waar uw kerk uit leefde. Vertrek niet uit onze landpaal. Laat daartoe uw priesters, zere dienaars, wenen tussen het voorhof en tussen de altaar. Laat ze zeggen, spaar uw volk, o God, en geef uw erven niet over. Laat ook in deze donkere dagen uw gunst aanschouwd worden. En bouw uw koninkrijk door uw hand krachtig. Zegen ook uw dienaar die vanavond andermaal uw mond tot dit volk mag zijn. Geef hem te spreken, zodat Sion zich in u verblijden zal. Dat hij als een goed gezant van uw bruid voor u de hemelse bruidegom zou mogen verwerven. En dat hij ook door het horen van de stem des bruids zijn blijdschap vermenigvuldigd zag, en dat we ons samen mochten verheugen in u, middelaar Gods en der mensen die te prijzen zijn, tot in der eeuwigheid, die we door het geloof mogen verwachten als onze richter uit de hemel, die al uw en onze vijanden onder uw voeten verpletteren zal. Maar mij, en alle uitverkoren in uw eeuwige heerlijkheid zal doen delen. Heere, doe ons daar naar leven, God ons daartoe aan door uw geest. Vergeef genadiglijk, waarin we tegen u overtreden hebben. Trek u weer met ons op, ook in de week die we zijn ingegaan. Sterk ons dan ook vanavond door uw toezeggingen, om te mogen staan in de strijd des levens, om te mogen afleggen alle last die ons lichtelijk omringt en de zonde, om aangegord met het geloof te mogen staan, om te strijden in de mogendheden des Heren, Heren. Hoor ons, ontfermend God, om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 68, het tweede vers. Wij willen vanavond het woord van God aan u prediken naar aanleiding van zondag 22, de vragen 57 en 58. Vraag 57 vraagt ons: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Het antwoord zegt dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Het antwoord zegt dat: nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Deze 22e zondagsafdeling spreekt ons van de troost die er is in de opstanding en het eeuwig leven. Deze troost verspreidt licht over dood en graf. En ten tweede geeft ons hoop op de volkomen zaligheid. Dus
deze 22e zondag, zeg ik, spreekt van de troost die er is in de opstanding en het eeuwig leven. En verspreidt ten eerste licht over dood en graf. En geeft ten tweede hoop op de volkomen zaligheid. Licht over dood en graf. Ja, geliefden, dat hebben we nodig. Want het graf blijft toch maar afschuwelijk. En de dood blijft toch maar angstwekkend. Ook al mogen we geloven van die en die en die, dat wanneer zij of hij sterft, ze opgaan tot Gods altaar. Ook al mag ik van mezelf geloven dat ik vergeving van zonde om Christus wil door God verkregen heeft, dan nog blijft de dood een koning der verschrikking, de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. En al de troost die God ons in dit leven openbaart, is niet bij machte om die verschrikking, die angst, die sluier van de dood volkomen weg te nemen. Maar wel heeft God ons gaande door dit dal van de schaduwen des doods, door dit moeitevol leven, troost gegeven, licht gegeven en een waarachtige hoop gegeven. En die mogen we gebruiken als een stok en als een staf om voor te kunnen, ook in de wetenschap, dat ook wij straks zullen sterven en ons leven een einde zal nemen op deze aarde. Daarom is het zo troostvol dat de Heere ons hierin verkondigd heeft dat de dood, hoewel door hem verordineerd over boze en goede, het laatste woord niet spreken zal. Dit kan ook alleen maar onze troost zijn, als we onze geliefde betrekkingen aan het stof der aarde moeten toebetrouwen. En u begrijpt wel dat deze troost onlosmakelijk verbonden is met het waarachtig zaligmakend geloof. Want waar geen geloof is, dat begrijpt u wel, daar is ook geen troost, natuurlijk niet. Hoe zou ik me troosten met de wederopstanding, als ik niet geloof dat die ander, of ikzelf, bij het verscheiden uit dit leven, verlost door Christus bloed, mag ingaan in het vaderhuis hierboven? Dan heeft de dood niets dan verschrikking, maar alleen door het geloof. Wanneer dat leeft, wanneer dat in functie is, wanneer dat geloof gelooft, ja dan is het troost. Dan staar ik niet alleen in het diepe, donkere, kille graf, maar dan blik ik ook opwaarts. Dan zeg ik het met de dichter, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dan is sterven niet een nederdalen. Maar dan is sterven opwaarts, een opvaart, een opwaarts gaan, een opgenomen worden door de wolken in de lucht, om altijd bij den Heere te mogen zijn. Daar is wat leed, wat verbreking, wat droefenis door den dood teweeggebracht. En daarom is het groot, zeg ik, dat de Heere tegen al die ellende die door de dood berokkend is, in ons aller leven, want wie treurt niet over geliefde doden van ver of van nabij, ons dit geopenbaard heeft, dat er een opstanding des vleeses is. We weten er heel weinig van. We moeten eerlijk bekennen dat we er nog maar het uiterste van weten en dat er ontzaggelijk veel vragen overblijven.
wat betreft die opstanding des vlees, dat leven hierna, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, hoe het allemaal wezen zal, hoe het functioneren zal, wat er gebeuren zal. Ach, Paulus die zegt het, ik weet het ook niet. Hij zegt, maar niemand weet het, want geen oor heeft het gehoord. Het is in het hart van een mens niet opgeklommen en geen oog heeft het gezien. Wat God bereid heeft zien, die hem lief hebben, maar dit weet hij wel. Ik zal hem in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. En maakt dat niet alles goed? Is dat niet de grote wetenschap van een kind van God? Ik zal God zien en dan zal er geen scheiding meer zijn. Dan zal er geen zonde meer zijn. Dan zal ik eeuwig voor zijn aangezicht mogen wandelen in het licht der levenden. Geliefde, als we dit mogen geloven, dan hebben we genoeg. Beide in leven en in sterven. Hier kunnen we getroost op voet, ook al duren onze dagen 70 of 80 jaar. Maar hier kunnen we ook getroost dit leven mee verlaten. Zo zetten we, hoewel soms bevende en met vele vrezen bevangen, toch door die levende hoop staande gehouden onze voeten in de Jordaan des doods en zien uit naar de komst van de engelen die hij beloofd heeft. En die ons dragen zullen in de schoot van Abraham. Daar spreekt ook vraag 57 van. Als hij vraagt wat troost geeft u de opstanding des vleeses. En dan zegt hij dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dus niet alleen de ziel. Dat. Ook het lichaam. Er is een twee-eenheid door God zelf gemaakt. Het is nodig dit in de gaten te houden. Dat heeft ook zijn consequenties voor het leven van vandaag. Die alleen maar aan zijn ziel denkt, die is op een gevaarlijk pad. Die kan er soms licht toe komen om het lichaam te vergeten. Die kan er soms licht toe komen om te zeggen, nou ja, wat je hier in deze wereld doet en wat je hier in deze aardse bedeling bent, dat is allemaal niet belangrijk. Als je ziel maar geborgen is, als je maar een borg hebt voor je schuld, en nu weet ik wel, dat is vast en zeker waar, dat we dat nodig hebben, hoofd voor hoofd, een borg voor onze schuld en een God voor ons hart, maar dat zal zeker openbaar komen in ons leven, ons lichamelijk, ons vleeselijk leven. En nu bedoel ik met dat vleeselijk niet zondig, maar ons natuurlijk leven. Daar zal het zeker in openbaar komen. En niemand mag zich vleien een borg te hebben voor zijn ziel, die niet met zijn lichaam en met zijn ziel beide Gode trachten behagen, die in dit leven niet reeds te beginselen van de eeuwige vreugde smaak, maar ook uitdraagt in een godzalige wandel. Want Calvijn heeft gezegd, wie rechtvaardigmaking van heiligmaking scheidt, die scheurt het lichaam van Christus van één. Dat is niet van elkaar te scheiden. Niemand kan zeggen, ik geloof wel dat ik een kind van God ben, die toch de zonde vasthoudt, die toch in de wereldsleven blijft volharden, die niet van plan is en die geen hartelijk voornemen heeft om van nu voortaan alle zondige wegen te verlaten en te doen wat God behaagt. Dat is aan elkaar verbonden. En daarom geloof ik dat de onderwijzer vraagt, niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam, ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt, ook mijn ziel, jazeker, en dat wel van stonden aan. Daar is geen ogenblik meer tussen. Als de laatste adem wordt uitgeblazen, dan vaart de ziel op tot God. Ja, het staat nog treffender. Het staat nog troostelijker. Er staat van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Ach, ja, het is net alsof ons dat vertrouwder maakt met God. Want niemand heeft ooit God gezien, maar Christus, de Zoon van God, die heeft hem ons geopenbaard. Die is immers hier op aarde gekomen. En die heeft geleden en die is gestorven. Die is opgevaren. Die is de koning der koningen. Die zendt zijn geest uit. Hij is de bruidegom. Hij vergadert zijn bruid. En u staat er zo troostvol. Als ik de laatste adem uitblaas, dan zal mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd opgenomen worden. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald bij het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppunt stijgt. Wat is hier het verlangen van alle oprechten van hart? Wel, ach, dat ik hem vinden mocht die mijn ziel lief heeft. Dat ik zijn aangezicht in gerechtigheid zou mogen aanschouwen. Wat is hier de begeerte van hem of haar, die iets van de heerlijkheid van vorst Messias aanschouwd heeft, die Jezus zag, kruipend in Gethsemane's hof, die Jezus zag als het hulpeloos kind in de kribbe, die Jezus zag als in zijn plaats verteerd om het gestrenge recht van God. Ach, dan blijft er maar één begeerte over. Ach, ach, dat ik hem nu altijd bezitten mag. Dat ik nu altijd voor zijn aangezicht mocht zeggen hoe lief ik hem heb. Hoe groot ik hem acht. Hoe dierbaar ik hem vind. Hoe schoon hij is. Niet waar? Dat is toch de begeerte van het meer ontwikkeld geloof. Ik weet ook wel. Daar is ook nog een meer ingewikkeld geloof. Ik bedoel er dit mee. Een geloof wat zich nog niet rechtstreeks richt op de borg Christus Jezus. Een geloof wat meer in het algemeen zich richt naar God en naar de verzoende betrekking met God, zonder dat ze de oorzaak en de reden van die verzoening in het oog gekregen hebben of het middel van die verzoening. Maar het meer ontwikkeld geloof verlangt om met Jezus te wandelen, om bij Christus te zijn, om hem te mogen omhelzen, om eeuwiglijk aan zijn voeten onderwezen te worden, om steeds meer te mogen groeien in de lof en in de glorie voor Jezus. En u zegt onderwijzer, dat zal gebeuren. En wanneer zal het gebeuren? Van stonden aan. Daar zal geen ogenblik tussen zijn. Daar is in de Bijbel geen enkele zin die heen wijst naar een vage vuur. Daar is ook geen enkele tekst die ons iets zegt van een zielenslaap die er zijn zal tot aan het einde van de dagen. Integendeel, als de Heer Jezus spreekt de gelijkenis van Lazarus en de rijke man, dan laat hij Lazarus rechtstreeks opvoeren naar de hemel. Nog wel door de engelen Gods die hem dragen in de schoot van Abraham. En als Stefanus de Heer ziet, als hij gestenigd wordt, staande aan de rechterhand Gods, dan zegt de Heer Jezus, ontvang mijn geest. Dan verlangt hij om onmiddellijk bij zijn God en koning te mogen zijn. En als de moordenaar aan het kruis smekend stamelt en stamelend smeekt, Heere, gedenk mijnen, als op uw troon gezeten in uw koninkrijk gekomen zijn, dan zegt Jezus aanstonds, heden nog zult gij met mij tot uw hoofd in den hemel opgenomen worden, zult ge met mij in het paradijs zijn. O, het zijn alle bewijzen voor de onmiddellijke ingang in de hemelse heerlijkheid voor de zielen der gelovigen en geliefden. Hieruit mogen we troost putten, omdat God het zelf gezegd heeft, dan tot Christus te worden opgenomen. Ach, ik heb gezegd, ja, meer groter verlangen kennen we niet hier op de wereld. Zo menigmaal het geloof in oefening is, heb ik maar één begeerte. Dat is altijd bij Jezus te mogen zijn. Dan heeft de dood zijn verschrikking verloren. Dan kan ik begrijpen dat de herrenhutters witte klederen aandeden wanneer ze hun geliefde doden aan de aarde toebetrouwden. Dan was er geen reden tot droefheid. Ik weet wel, ook dit kan vorm worden. Sleur, gewoonte zonder inhoud, maar toch, daar ligt iets in. Wanneer wij onze broeders en zusters, die in Christus ontslapen zijn, gaan begraven, dan mogen onze klederen wit zijn. Dan is er wat dat betreft geen reden tot droefheid. Dan mogen we gerust zingen, staande op het graf. Deze God is onze God. Hij zal ons geleiden tot aan, tot in en tot over de dood. Dan is degene die we aan de aarde gaan toebetrouwen, naar de ziel, dat is dan toch het leven, reeds voor Gods aangezicht gekomen. En heeft die haar wens reeds verkregen. Maar, zegt de onderwijzer, het is niet alleen onze ziel. Het is ook dit mijn vlees. Ja, de zielen der rechtvaardigen voor Gods troon verlangen met de lichamen overkleed te worden. Want de ziel behoeft een werktuig. Ons lichaam is het werktuig van onze ziel, een twee-eenheid door God gemaakt. Daarom zegt Paulus dat hij niet wilde ontkleed, maar overkleed worden. En daar bedoelt hij mee, daar bedoelt hij niet mee, ik ben bang van ontdekking, zoals het wel eens verkeerd begrepen wordt. Paulus bedoelt daar niet, mensen, ik wil maar liefst niet ontdekt worden, ik wil maar liefst een bedekking houden. Nee, hij zegt, ik wil niet alleen met de ziel voor God verschijnen, maar ik wil overkleed worden. En daar noemt hij het lichaam het kleed van de ziel. Om zo met ziel en lichaam beide, om zo bekleed Gods lof te mogen verkondigen. Om handen en voeten, ogen en oren, hoofd en het ganse lichaam te mogen besteden in de dienst van God. En hoe dat dan gaan zal. En hoe dat wezen zal, ach, ik weet er niet veel van. Ik kan hoogstens met u zingen over die zangers die daar staan. Aan de oevers van de glazen zee. En die op het blijde cymbelspel God groot maakt. Ik weet enkel maar dat ze eeuwig zullen zingen van Gods goede tierenheid. En dus genoeg hoe het daar verder zal zijn. Hoe die nieuwe hemel en die nieuwe aarde eruit zal zien. Waarin we God zullen dienen, waarin we hem zullen kennen, waarin we hem zullen verlustigen. Wat we dan tot in alle eeuwigheid precies daar zullen doen. Ik moet het antwoord hierop schuldig blijven. Het is ook niet noodzakelijk dat we dit in al zijn finesses weten. We zouden het ook niet kunnen verstaan. Wanneer onze geestelijke lichamen straks zijn opgewekt. En dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft. En dit verderfelijke onverderfelijkheid aandoet. Dan weet ik alleen dit. Dat ik nooit meer zal zondigen. Dan zegt de schrift. Dat ik nooit meer zal schrijven. Dan zal God alle tranen van ons aangezicht afwissen. Dan weet ik dat er geen ziekte en geen dood meer zijn zal. Dan weet ik dat buiten zullen zijn de honden. En de doodslagers. En de tovenaars. En de overspelers. En de afgoden dienaars. En dit mijn verdorven vlees. Dat het in de aarde zal zijn neergezonken. En het zal er nooit meer uitkomen. Want het tarwegraan zal sterven. En zal nieuwe vrucht voortbrengen. Een verheerlijk lichaam. Dat weet ik ervan. Er staat in de Bijbel meer wat het niet is dan wat het wel is. Er staat dat er geen leed en geen droefheid en geen zonde en geen dood meer zijn. Dat wat het wel is. Ach, ik geloof dat God het ons hier niet kan openbaar, omdat onze aardse tabernakel niet bij machte is om te bevatten de indrukken van de hemelse heerlijkheid. Maar het zal alle verstand te boven gaan. Dat heeft God ons zeer nadrukkelijk gezegd. En daar zou nog een gevaar in kunnen schuilen. En namelijk dit gevaar, dat we door al te veel te mediteren en te denken aan allerlei bijkomende dingen die op zichzelf waardevol zullen zijn, van het hemels leven onze aandacht zou worden afgeleid voor dit aardse leven. Want u moet nooit vergeten, dat eeuwig leven dat begint niet straks. Dat eeuwig leven dat begint niet pas wanneer mijn ziel tot God, tot Christus haar hoofd wordt opgenomen. Dat eeuwig leven dat begint niet in de dag van het oordeel, wanneer met ziel en lichaam beide al de gezaligde zondaren voor een troon van God zullen mogen zingen. Maar dat eeuwig leven dat begint reeds hier op aarde. Daar spreekt dus De volgende vraag van, ik zal er straks dus nog iets van zeggen. Nu eerst het eind van dit eerste antwoord. Daar staat dat dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd, aan het heerlijk lichaam van Christus, gelijkvormig zal worden. Dat weten we dus wel. Dat dit lichaam aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. De Heer heeft er ons van geopenbaard dat dat nieuwe lichaam geen spijze behoeft. Als de Heere Jezus, nadat hij opgestaan was, toch nog spijze tot zich nam, dan was dat als het ware een teruggaan om der discipelen wil naar de vernedering. Dan heeft hij nog eenmaal iets teruggehouden van de heerlijkheid die hij verkregen had na zijn opstanding. Dan is hij als het ware om onzentwil weer even arm geworden. Maar zo zal het in de hemel niet zijn. Daar zal geen spijze gebruikt worden. Daar zullen geen huwelijken gesloten worden, dat weten we ook. De familieband zal wegvallen. Daar zullen we alle leden zijn van het hoofd Jezus Christus. Daarom is het ook niet goed als we naar de hemel verlangen om ons kind te zien, of onze moeder te zien, of onze vader of vrouw of man. Want dat zal in de hemel geen opgeld doen, dat zal geen gelding doen. In de hemel zullen we ze allemaal die daar zijn even hartelijk lief hebben, als broeders en zusters. Of dat nu Abraham is die we naar het vlees nooit gezien hebben, of dat nu onze geliefde vader of moeder was, man of vrouw of kind, die we hier op aarde zo teer bemind hebben. Ze zullen ons alle even naast staan, want we zullen alle even dicht bij Christus staan. En daarom, dat zijn allemaal maar aardse vleeselijke gedachten die we over het zalig leven hebben. Wat wel is, dat is dit. We zullen aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Dus niet alleen geen ziekte, geen zonde, geen ongeval, geen pijn, geen kreupelheid, geen lamheid en geen verminktheid. Geen zuigeling meer, geen kromgebogen grijzaard. Maar aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig. Net zoals hij. Net zo onbevlekt en net zo heerlijk. Net zo volmaakt als Jezus Christus. Dan vraag 58. Wat troost schept ge uit het artikel van het eeuwige leven? En dan antwoordt hij dat. Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Daar is na de dood een eeuwig leven. Nee, ik zeg het verkeerd. Dat staat er niet. Dat eeuwig leven, zegt de onderwijzer, dat begint hier. En dat wordt vervuld met de dood. Dan gaat het ten volle in. Maar de beginselen zijn reeds in dit leven. Dat eeuwig leven, dat is niet iets nieuws. De catechismus trekt bewust de lijn door. Hier is het begin. En daar de vervulling. Die enkel maar zijn hoop zet op het leven daarna maar. Dat was het wat ik straks bedoelde. Het zou ons kunnen afleiden van het heden. Want God zoeken, dat is niet een zich uitstrekken naar het hiernamaal alleen. Dat is niet een altijd bezig zijn in het vergeten van mijn leven van vandaag. Met de dingen die straks komen. Wel nee, dat eeuwig leven, dat is nu. Nu, present, aangevangen in het leven van Gods kinderen. Dat eeuwig leven, dat begint waar de geest van God in ons hart komt. Waar we worden wedergeboren door de genade van God. Dat zegt de onderwijzer ook. En dan zegt hij, dat eeuwige leven, dat begint hier. Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Gevoel. De onderwijzer is er niet bang van om dit te zeggen. U weet wel, Over het algemeen moet je het van je gevoel niet hebben. Je gevoel is erg bedriegelijk. Er gaan heel wat mensen op hun gevoel af. De gekste dingen. De raarste dingen hoor je dan. Als je op je gevoel afgaat. Een mens raakt bezig met een bepaalde Bijbeltekst. En zonder dat hij bijvoorbeeld kijkt naar het verband. Of ernstig let op de boodschap die God daarin vertelt. Voelt hij een bepaalde verbinding aan die Bijbeltekst. Ik hoorde onlangs ook nog zomaar een jonge man. Die dacht ook dat hij zendeling moest worden. Zei, ja, maar hoe weet je dat dan? Dat God je daartoe geroepen heeft. Hij zegt, ja, ik voelde zo in mijn hart. Ik heb u gegeven tot een licht der heidenen. Moet je weten, dat is Jezus Christus. Zoiets kan een mens door zijn gevoel zich toepassen. En dan kunnen we nogal eens dwalen. Soms met de beste bedoelingen. Vooral ook. Als we leven in de kringen van het bevindelijk christendom. Waar ik hartelijk blij mee ben. Dat wij daar nog mogen leven. Maar dan is het zo gevaarlijk als we Gods volk horen spreken van het krijgen van woorden. Het krijgen van beloftenissen. Het onder de indruk komen van bepaalde schriftwoorden. Dan is het zo gevaarlijk dat we met ons gevoel aan het werk gaan. Dat heeft al wat schade en wat leed berokkend. Ook in het leven van Gods kinderen. Daar zijn al wat gevoelsmatige opwekkingen teniet gedaan door heel andere levensopenbaringen, door heel andere situaties waarin we gekomen zijn als waar we in meenden dat God ons in leiden zal. En dan is dat vaak een knak voor het oprechte geloof, wanneer ons gevoelsleven teleurgesteld wordt. En toch zegt de onderwijzer hier, ik gevoel het in mijn hart. En wat gevoel het? Het beginsel van de eeuwige vreugde. Als hij hier spreekt van gevoel, dan moet u dat dus niet zien als zo'n plotselinge inval die er in het leven van elk mens wel eens kan zijn wanneer hij denkt aan de heerlijkheid van de hemel, aan de heerlijkheid van het leven hierna. Dan zegt Paulus, dan kunnen er wel voorsmaken zijn. Dan kan er wel gevoel in het hart zijn van de eeuwige zaligheid. En daar kan een mens toch mee verloren gaan. Daar kan een mens met zijn gedachten zo doordringen in dat paradijsleven wat aanstaande is, dat hij er verblijd mee wordt. Dat bedoelt de onderwijzer hier niet. Als hij hier spreekt van gevoel, dan bedoelt hij dat gerichte gevoel. Dan bedoelt hij in de eerste plaats dat gevoel door de geest gewerkt. Dat gevoel om bij God te mogen zijn. Dat gevoel om Gods wil te mogen doen. Dat gevoel, dat is niet zomaar gevoeligheid. Maar dat is de gevoelige genade die een mens verootmoedigt en vernedert voor God. Maar die een mens ook tot God zich doet bekeren. Die het leven van een mens verandert. Dat gevoel bedoelt. Als zo de waarheid in ons komt, dan kan het gevoel ons niet bedriegen. Want dan is het gevoel genormeerd door het woord van God. Dan drijven we niet op ons gevoel, maar dan gaan we leven naar het woord van God. Dan zegt ons gevoel ons, hè, dat door dat woord van God is opgewekt is, zondaar. Je kunt zo niet sterven. Je kunt zo niet gelukkig zijn. En dan word ik daardoor uitgedreven om te zoeken de zaligheid die in God is. Dan word ik daardoor verlangend om verlost te worden van mijn overtreding. Maar dan schenkt God me ook gehoor op mijn smeking. Waardoor ik gemeenschap ervaar met God. Waardoor ik de stem des Heren leer kennen. En waardoor ik ook beginselen van eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ja, we zouden het niet graag missen. Dat gevoelsleven. Die beginselen van de eeuwige vreugde. Ik zeg, genormeerd door het woord. Uit de Bijbel voortgekomen. Opgestuwd door de Heilige Geest. En dat kunt u best onderscheiden hoor. Dat gevoel wat voortkomt uit ons verdorven hart, dat brengt altijd onszelf op de troon. Dat kroont de mens. Maar dat gevoel waardoor de geest verwekt wordt, dat brengt ons altijd in de diepte, aan de voeten des Heren, in het dal waar de mirten groeien. Gaat er nu uw eigen hart maar eens op na. Als dat gevoel van de zaligheid, van de vreugde u streelt, waar brengt u dat aan? Zegt u dan, nou ja, het zal misschien toch wel meevallen. Dus dan kan ik dit nog wel doen en dan kan ik dat nog wel doen. En dan zal dat ook wel niet zo erg zijn. En dan zal dat misschien ook allemaal nog wel meevallen. Brengt u dat steeds meer op de troon van uw eigen gerechtigheid? En in het volbrengen van de ongerechtigheid? Of brengt dat gevoel van Gods genade, van die eeuwige vreugde, u steeds dieper aan Gods voeten? Dat u zegt, o God, zulke zaligheid voor mij bereid. Ach Heere, wie moest ik dan zijn? In heilige wandel en in oprechtheid. Heere, als ik uw kind mag zijn, gelijk u beloofd hebt, ach, neem dan mijn zonde weg. Neem dan al de zonde uit mijn leven weg. Heere, houd u dan mijn handen beide met kracht om. Wat leidt u me dan op het spoor der gerechtigheid? Dat maakt u ootmoedig voor God. En dat doet u des te meer afhangen van de genade van God. Dat is het gevoel van die eeuwige vreugde. En die eeuwige vreugde, zeg ik, dat is niet in de eerste plaats een spelen op gouden harpen. En een zingen begeleid met gouden citers. Die eeuwige vreugde is niet ten eerste dat ik Abraham daar zal mogen zien. En Isaac en Jacob. En vader en moeder en kind en vrouw en man. Die eeuwige vreugde is niet in de eerste plaats dat ik daar weer zal leven onder het groen geboomte. Aan de stroom des levens waar de zon niet meer verdrukken zal. En niet meer verdrukken zal door haar hitte en waar de koude niet meer verzengen zal, waar eeuwige vrede en eeuwige harmonie zal zijn. Nee, die eeuwige vreugde, zeg ik, dat is in de eerste plaats en weer bij God te mogen zijn, en weer thuis te mogen zijn, en weer Gods aangezicht te mogen ontmoeten in Christus Jezus, Jezus te mogen zien en met hem hand in hand te mogen wandelen door de hemelzalen. Dat is het begin van die eeuwige vreugde. En hier moogt u uw hart gerust aan toetsen. Is dat ook uw hoogste vreugde? Zeg u, ja Heere, daarom zou ik uw kind willen zijn. En daarom smeek ik om bekering en om vergeving van zonde. En daarom verlaat ik de wereld, Heere, met hare begeerlijkheden, opdat ik u weer zou mogen ontmoeten en weer een thuiskomen bij u zou mogen hebben. O, wees dan getroost, dan reist ge onder het zaligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Dan zult ge Christus aanschouwen en tot uw hoofd worden opgenomen. En ge zult al die andere heerlijkheden die er dan nog zullen zijn, duizenden met duizenden verdubbeld, daarbij je verkrijgen. De eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft. En in het hart van de mens niet is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwiglijk en te prijzen. Hierover nog een enkel woord nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 27, het 7e vers.
Thank you.
wijze zegt dus, het is hier nog niet volkomen. Straks zal het volkomen zaligheid zijn. Waarom is het hier niet volkomen? Ach, we zijn hier nog in het vlees. Daar is hier nog een gedurige strijd met ons ongeloof. Daar is hier nog een verleiding van de verdorvenheden van ons vlees. Daar zijn hier nog aanvechtingen van de Satan. We leven hier nog in het midden van mensen die God niet vrezen. En dat alles doet ons onze weg gaan door nacht en stormgedruis. Dat doet ons onze weg gaan over bergen en door dalen. Menigmaal als moede pelgrims. Menigmaal met een neergebogen hoofd. Maar zie nu weg de onderwijzer ons op en hij zegt het komt. Die volkomen zaligheid die komt, o pelgrim, reizigers naar de stad Gods, naar het nieuw Jeruzalem. Die uw aangezicht hebt als reizende naar die stad. Die zaligheid komt, geen oog gezien, geen oor gehoord. In het hart van de mens niet opgeklom. Dat is het dus allemaal niet. En wat is het wel? Ja, er staat toch iets positiefs. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen, dat is het wel. Wat het verder zal zijn, dit weten we zeker. We zullen er God eeuwiglijk mogen prijzen. Dat wil zeggen, God de lof geven, die hij waardig is, eeuwig mogen zingen. Van de liefde des vaders, in wiens hart de gedachte des vredes vernacht hebben. Uit wiens boezem het heilgeheim der verlossing is uitgegaan. Die de wereld, zijn kerk heeft lief gehad. Met een eeuwige liefde die zelfs door de zondeval niet weggenomen kon worden. En die de wederaanneming tot kinderen daar gesteld heeft in de overgave van de dierbare zoon. Jezus Christus, zingen van God de Zoon. Omdat u ons gekocht en verlost heeft met zijn dierbaar bloed. Eeuwig zingen van zijn onpeilbare liefde. Van zijn eeuwig mededoog. Eeuwig zingen van de liefde van Christus. Maar ook eeuwig zingen over de trouw van de Heilige Geest. Die al dit werk heeft uitgevoerd. Die in ons hart wat boos en zondig was wilde komen wonen. Die ons vlees verkoren heeft tot een tempel om daarin te wonen. Gemaakt heeft tot een paleis. Van God, overgeet het nooit, geliefd. Het zal u bewaren voor vele zonden. Als u denkt dat dit uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Waar God zelf in woont. En waar de Heere van gezegd heeft. En die de tempel van God schendt. Dien zal God schenden. Zal u bewaren, zeg ik, van vele zonden. Als ge daarin aan denkt dat de Geest in u is komen wonen. Maar ge zult er die geest ook eeuwig om verheerlijken. Dat hoe menigmaal we hem bedroefd hebben. En hoe dikwijls wij zijn werkingen hebben uitgeblust. Hij toch niet van ons is weggegaan. Hij de tempel niet heeft verlaten. Maar niet opgehouden heeft in ons te werken. Totdat hij ons tot een volmaakt huis. Van de levende God maakte tot een steen. Neergelegd op dat vaste fundament. Jezus Christus en die gekruist. De drie enige God eeuwig mogen aanschouwen. Om hem te verheerlijken. Om het werk der verlossing aan ons gedaan. Geliefden. Deze opstanding. Dit eeuwige leven. Heeft ook een keerzijde. Want ook de goddelozen waar hier niet van gesproken was. Maar die zullen ook opstaan. We mogen deze zondagsafdeling niet afsluiten. Of we moeten er even bij stilstaan. Want het is te vrezen, hoewel ik blij ben. Dat ik geloof dat er in Vlaardingen nog vele kinderen Gods gevonden worden. Het is toch te vrezen dat verreweg de meeste nog kinderen des duivels zijn. Vreemdelingen van God en van zijn verbond. Die wanneer ze sterven. Niet zullen opgaan tot hun hoop, Jezus Christus. En die geen hoop hebben dat, wanneer straks de stem van de archangel blazen zal, dan hun lichaam zal worden opgewekt, om met hun ziel verenigd God te mogen loven en prijzen. Die zullen ook gaan naar een plaats, die geen oog gezien en in het hart van een mens niet is opgeklommen en het oor niet gehoord heeft, vanwege de verschrikking, vanwege de rampen, vanwege de ellende, vanwege de smart, vanwege het eeuwige wee, dat daar zal zijn. O gij die niet gelooft, die Christus niet kent, die God niet kent, die uw oude leven nog voortleeft in het midden van deze verdwaasde wereld, zonder u tot God te bekeren. Gij hebt te wachten dat wanneer ge sterft, ge verloren gaat. Gij hebt te wachten dat ge het eeuwige leven nimmer zult beërven. O, streel u niet met een valse gedachte, dat het misschien toch wel eens mee zou kunnen vallen. Het zal voor u niet meevallen. Het zal alleen voor diegenen meevallen die de voos maken van het eeuwig leven hier op aarde ervaren hebben. Maar voor al de anderen zal het schrikkelijk tegenvallen. Zal zo tegenvallen dat ze eeuwig zullen zeggen, had ik, maar dan te laat, voor eeuwig te laat. Ach, kom toch. Eer ook over u de rouwklagen zullen. En eer ook de doodsklok over u zal luiden. En eer we ook uw naam van deze kansel zullen aflezen als verscheiden uit dit leven. Hoor toch wat tot uw vrede zal dienen. Het is nu nog niet te laat. Dit alles wordt u geopenbaard. Opdat ge de welverdiende straf zou ontgaan. En wederom tot genade komen zou door het geloof. Enkel en alleen door het geloof in Jezus Christus. Want Jezus zeide tot allen. En die mijn discipel wil zijn. Die verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op. En die volgen mij, hoort u. Dat heeft Jezus ook tot u gezegd. Dat zegt hij telkens weer. Hij zegt het tot allen. Die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op. En die volgen mij. Opdat ge het naar verderf al zo zou mogen ontvlieden komen. Laat het u eens in de klem brengen. Buig uw knieën eens voor de Heer. Begin toch eens te bidden om verlossing en om ontferming. In belijdenis van uw overtredingen voor Gods aangezicht. Doe het met het gezicht op hem. Die de ellendigen niet verstoten die tot hem kwamen. Die mij laatste genas. Die zondaren tot zich trok. Die zich ontfermde over de verloren schapen van het huis van Israël. Trek deze gedachte voor uw geest. En vlucht alzo met uw gebeden tot deze God. Die zich in deze Christus geopenbaard heeft. Tot een losser en tot een zaligmaker van zondaren. Mogelijk zal Gods geest deze middelen gebruiken om u het leven te schenken, dat eeuwige leven wat niet vergaat, hoe hoog de strijd ook mogen zijn, en wat ons in dit leven ook zal mogen overkomen, hoe donker de dagen ook zullen worden, en hoe de nacht ook op ons af zal komen, en hoe het loeien van de stormen van ongeloof ons land en volk, Gods kerk zullen overspoelen. Toch, hij zal niet laten varen wat zijn hand begon. Die eeuwige vreugde in beginsel in mijn hart gesmaakt. Het is het pand dat ik straks de volmaakte vreugde zou mogen beërven. En als u zondaar, als u dan vraagt wanneer, dan zegt Jezus in het straks voorgelezen schriftgedeelte: leer dit van de vijgenboom. Als een tak teder wordt. En als een bladeren uitspruiten, weet dan dat de zomer nabij is. Nabij, voor de deur, de zomer, hoort u wel. Ja, dat is voor ons een liefelijk beeld. Wij willen zomer, wij willen de zon. Maar dat was het voor de oosterling niet. Voor de oosterling was veel meer het ideaal de schaduw. Ik zit in zijn schaduw, de schaduw van een zware rotssteen. De oosterling is bang van de zomer, want de zon is verbrandend, de zon is verzengend. Ik geloof dat de Heere dat bedoelt, als hij zegt, weet dan dat de zomer nabij is. De zon met zijn verdrukking, de tijd waarin het benauwd zal worden voor de kerk des Heers, De tijd waarin we vragen zullen om de schaduw, om de schuiling onder de vleugelen van de Almachtige. Maar dan is er toch in dit alles nog blijdschap. Want dan zegt hij, heft dan uw hoofden omhoog. Heft gij dan uw hoofden omhoog. Als die verzengende zon van oordelen op de aarde zal komen. En die verbrandende hitte in de zomer de aarde zal maken tot een dorre woestijn. Heft gij dan uw hoofden omhoog. En weet dat uw verlossing nabij is, geliefde. Mogen we deze tekenen niet aanschouwen. God vergadert de weggedrevenen van Israël. Nog een kleine tijd. Dan zal Israël tot de kennis der waarheid komen. Dan zal God de hemelen van eens scheuren. Dan zal hij komen. Zijn geduchte troon op de wolken oprichten. En zult gij dan met hem ingaan. In de eeuwige vreugde. Want ge weet het. Daar zullen er ook buiten staan. Ze hebben ook lampen gehad. Ze hebben ook belijdenis gedaan. Ze hebben zich ook gevoegd bij de gemeente des Heers. Maar ze zijn niet binnengegaan. Ze waren te laat. Ze hebben wel ontdekt dat ze zonder lampen, zonder licht, de bruidegom niet konden volgen. Maar ze zijn er te laat aan begonnen. Te laat, voor eeuwig te laat. O, wat ik u bidden mag, laat het niet aankomen op uw ziekbed. Laat het niet aankomen op de nadere tekenen van Christus' komst. Want het zou kunnen zijn dat het u verging als de dwaze maagd. O, ze zijn tot ontdekking gekomen dat ze het verkeerd hadden. Eer de deur gesloten werd. Maar ze konden toch niet meer binnen. Want hun werkzaamheden kwamen te laat. De tijd der genade was voorbij. En toen de anderen veilig met de bruidegom in de feestzaal gekomen waren. Toen hebben zij buiten moeten staan. Buiten moeten staan. Niet omdat er geen plaats voor hen was in de bruiloftzaal. Maar omdat ze vergeten waren. En vergeten, dat is geen kwestie van je hoofd. Maar vergeten, dat is een kwestie van je hart. Omdat ze vergeten waren olie in hun lampen te doen. Omdat ze vergeten waren God en zijn genade. Omdat ze vergeten waren te roepen om ontferming. Omdat ze door dit leven zo in beslag genomen werd. Dat leven wat hun voordeed slapen in de sleur van het dagelijks bestaan. Dat ze niet gedacht hebben om zichzelf te verloochenen. Christus kruis op zich te nemen. En daarom zijn ze verloren gegaan. O gij, die dit wel weet, die nu in de tijd aan het vluchten zijn, die bij alles wat uw hart en nederdrukt niet ontkennen kan, ja, die voorsmaak, die beginselen van die gemeenschap met God, dat hartelijk verlangen naar de Heere en naar zijn sterkte, Heer, ik zou het niet durven ontkennen, dat het in mijn ziel geweest is, en misschien nu ook is. Ah, indien geen duisternis gezeten zijt en geen licht hebt, vertrouw dan op de naam des Heer. Steun dan op uw God, want we hebben het vast getuigenis, Hij, die een goed werk in u begonnen is, Hij zal het voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Heere, wek uw Sion op, om die dag met een sterk verlangen te mogen verbeiden, om te mogen uitzien naar de dag van uw kroning, wanneer ge door alle mensen, door alle engelen en duivelen, gezien zult worden als de koning der koningen, en de Heere der heren, tot eeuwige blijdschap van degenen, die uw gerechtigheid gevonden hebben, tot eeuwige verschrikking van degenen die zich tegen u gesteld hebben. Dan zal men wederom zien het onderscheid tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Heere, leer ons de korte tijd onzes levens in uw dienst besteden. Laat het woord zijn kracht doen in ons aller hart. Vervrolijk uw arm volk in de strijd des levens. Breng ze tot de gemeente die zalig worden, die er nu nog buiten staat. Wil ons met onze kinderen uw vrede schenken. Leid ons door het moeilijk pad van dit leven. Bewaar ons, overal waar we heen gaan, ook in de vakantietijd. Doe ons bedenken dat uw ogen over de ganse aarde gaan, opdat we nauw voor u zouden leven. Blijf bij ons met uw dierbare geest. We smeken het, uw barmhartige Vader, om Christus wil. Amen. Laat ons nu nog zingen uit Psalm 43, het derde en het vierde vers.
Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.